10, vers 1 tot 8. Mijn oma, die was geboren in 1889, helemaal niet bij het geloof opgegroeid. En ze was een jaar of 10 en toen struikelde ze soort ergens over en toen kwam er een lelijk woord of een vloek uit. En toen was er een man en die zei tegen haar, joh, dat moet je niet zeggen. Want God, nou, en toen legde hij haar het evangelie uit. En het werd voor haar begin van zoektocht naar God en uiteindelijk kwam ze tot geloof. En ik denk wel eens, stel dat het nou met mijn oma heel anders was gelopen. Ik ben opgegroeid in een gelovig gezin, mede dankzij wat er toen gebeurd is. En wat er in Handelingen 10 gebeurd is, dat heeft ook gevolgen voor de geschiedenis van deze wereld. En misschien ook wel voor jouw leven. Probeer zo eens naar dit verhaal te kijken. Het gaat over Petrus en Cornelius die met elkaar in contact komen. Cornelius die op zoek is naar God. En Petrus die hem de weg van het geloof mag uitleggen. We lezen de eerste 8 versen van dit prachtige hoofdstuk Handelingen 10. Een van de inwoners van Caesarea was een centurion van de Italiaanse cohort die Cornelius heette. Hij was een vroom man die net als zijn huisgenoten God vereerde. Hij gaf rijkelijk aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God. Op een dag kreeg hij omstreeks het 9e uur een visioen, waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. Hij hoorde hem zeggen, Cornelius! Hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg, wat is er, Heer? De engel antwoordde, je gebeden en aalmoezen zijn door God als offer aanvaard. Stuur daarom een paar van je mannen naar Joppe om Simon te halen, die ook wel Petrus wordt genoemd. Hij verblijft bij een leerlooier die eveneens Simon heet en in een huis aan zee woont. Toen de engel die met hem had gesproken was weggegaan, liet Cornelius 2 dienaren bij zich komen en een vrome soldaat uit zijn gevolg. Nadat hij had uitgelegd waar het om ging, stuurde hij hen naar Joppe. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik ben helemaal verslingerd geraakt aan Handelingen 10. Ik vind het een prachtig verhaal. Uit het boek Handelingen komt vaak het Pinksteren naar voren, Handelingen 2, wat daar gebeurde. Maar ik ben dan ook altijd benieuwd van, hoe gaat het dan verder? Nou, Handelingen, het boek Handelingen gaat over hoe het evangelie van Jezus verder gaat de wijde wereld in. En verder is het ook een heel actueel verhaal, een hele actuele boodschap in de tijd van Black Lives Matter. Antiracistisch zou je kunnen zeggen. God maakt geen onderscheid. Dat is eigenlijk de boodschap van dit verhaal, wat ook letterlijk in vers 34 staat. God maakt geen onderscheid meer tussen Jood en niet-Jood. Tussen Israël en andere volken. Ook andere volken, mensen uit andere volken die God zoeken, die zijn bij hem welkom. En dat moet Petrus leren. God duwt hem over de drempel heen. En wat ik in dit verhaal ook mooi vind, is dat de kerk eigenlijk altijd achter God aankomt. Wij hebben soms het gevoel dat we van alles moeten doen om God te redden, om het evangelie te helpen. Maar God is vaak kilometers voor ons uit. En Petrus die moet heel erg in de versnelling om God bij te houden. Ik hoop dat je daar ook iets van herkent. En dat geeft misschien ook wat rust en wat troost. Wij hoeven God niet te redden. Hij is gekomen om ons te redden. Misschien komt het doordat ik zelf ook verschillende keren in Caesarea geweest ben. En afgelopen februari in Javo, Joppe. Ik zou heel veel kunnen vertellen over dit hoofdstuk, maar laten we het even bij deze 8 versen eerst houden. God duwt de kerk over de drempel heen. God duwt zijn volk Israël, zijn leerlingen over de drempel van Israël heen, om ook andere volken in te lijven in zijn koninkrijk. En het begint allemaal met een visioen dat Petrus krijgt de volgende dag. Dat er een laken uit de hemel komt met reine en onreine dieren. En dat God zegt, nee maar. Heidenen horen er voortaan ook bij. Maar laten we eerst het kaartje er even bij pakken. Het is goed om ons even te realiseren waar Caesarea en Joppe liggen. Ze liggen allebei in Israël aan de Middellandse Zee, aan de kust. En als je op Google Maps kijkt, dan is het 58 kilometer lopen langs het strand van Joppe naar Caesarea. In Caesarea woonde dus Cornelius, die centurion, die Romeinse hoofdman. En in Joppe, of Javo, veel mensen, oudere mensen kennen dat nog wel van de Jaffa sinaasappels. Joppe, waar ook Jona ooit op de boot gestapt is, dat ligt 58 kilometer ten zuiden van Caesarea. En daar zat Petrus op het dak van een huis te bidden. Nou, Jeruzalem en Nazareth komen ook nog in dit hoofdstuk voor, maar die laat ik nu even voor wat ze zijn. Joppe en Caesarea. En als je vandaag de dag in Caesarea komt, dan moet je beslist even gaan kijken bij het aquaduct. Dat is het volgende plaatje. Caesarea was gebouwd door koning Herodes de Grote. En die had die stad laten bouwen voor Caesar, de keizer van Rome. Maar het zoute water van de Middellandse Zee kan je natuurlijk niet drinken. Dus hij liet een aquaduct bouwen, een hele lange waterstraat, zeg maar. Prachtig gedaan met van die mooie boogconstructies. En daar overheen liep eigenlijk een gootje waar het water uit de bergen kwam. 20 kilometer lang is dat aquaduct. Dat is een ontzettend knap staaltje architectuur. Om dat precies zo te laten lopen dat het water wel naar beneden stroomt, maar dat je toch niet te veel hoogteverlies hebt. Zodat je dat water uit de bergen kunt pakken. Caesarea. En daar was Cornelius dus centurion, hoofdman over zo'n 600-700 soldaten. Zeg maar de burgemeester van Amsterdam. Hij zorgde voor de veiligheid. En dat was gelijk ook het lijntje met de keizer van Rome. En Petrus is in Joppe, hij is daar terechtgekomen omdat er in Joppe een hele lieve vrouw was overleden, Dorcas. En Petrus was daar niet ver vandaan. En ze hadden Petrus opgehaald. Wil jij? Ja, ze hadden eigenlijk niet eens een vraag gesteld. Petrus ging bidden. En Dorcas kwam weer tot leven. En toen vroegen ze, Petrus, kan je een poosje bij ons blijven? Zo was Petrus in Joppe terechtgekomen. En je voelt in het boek Handelingen aan alles dat God een plan heeft om vanuit Jeruzalem, Samaria en Judea en uiteindelijk de hele wereld te bereiken met het evangelie. En zo, nu moet Petrus over die drempel heen. Hij moet leren dat God geen onderscheid maakt. Dat is de boodschap van dit hoofdstuk. God maakt geen onderscheid meer tussen Joden en niet-Joden. Het volk Israël blijft wel van betekenis in zijn plan, zeker. Maar God wil juist alle volken erbij hebben. En God laat aan Cornelius zien dat hij hem heeft gezien. Cornelius, God heeft je gezien. Want dat is wat geweest voor die man. Moet je voorstellen, een Romeinse soldaat, een Romeinse officier, die het verlangen heeft om de God van Israël te dienen. Hij heeft bij die vreemde Joden iets geproefd van iets goeds. Rechtvaardigheid. Dat belangrijk is. Ontzag voor God, dat belangrijk is. En hij heeft zich verdiept in de regels van het Jodendom en is die gaan volgen. En hij ging elke dag bidden. Er staat hier dat hij op het 9e uur een visioen krijgt. Verderop in het verhaal horen we dat tijdstip zijn gebedstijd was. 3 uur 's middags. Hij is net als Zacharias en Elisabeth iemand die vroom is, die ontzag heeft voor God en dat in zijn leven laat zien. En het straalt ook af op zijn omgeving. Kijk maar. In vers 2 staat dat ook zijn huisgenoten God vereerden. En de mensen hebben het gezien. Hij houdt zijn geld niet voor zichzelf, maar hij geeft aalmoezen aan mensen die het nodig hebben. Aan alles is te zien dat die Cornelius God ernstig zoekt. Hij heeft de Romeinse goden afgezworen en is een vereerder geworden van de God van Israël. Dat kan dus, hè? Dat kan dus ook vandaag. Je hoeft niet allemaal mee te gaan met de goden van mensen om je heen. Je kunt ook in het hol van de leeuw de God van Israël dienen. De barmhartigheid van God is overgeslagen op het hart van deze centurion. Hij is ook barmhartig geworden en heeft aalmoezen uitgedeeld aan mensen om hem heen. Hij heeft zijn geloof zichtbaar gemaakt. Cornelius. Maar ondertussen mag deze heiden niet in de tempel komen. Hij is buitengesloten uit het jodendom. Er zal zelfs geen jood bij hem over de drempel komen, want dan worden ze onrein. En hij mag ook niet bij een jood binnenkomen. Hij moet zich heel erg onwelkom gevoeld hebben bij Gods volk. En toch is hij op zoek naar God. Misschien heeft hij daar ook wel dat geroepen naar God. Waar bent u dan? En hoezo mag ik niet bij u horen? Maar zoals Black Lives Matter zo doet ook dit leven van deze vreemdeling ertoe voor God. Hij roept hem bij zijn naam. En God stuurt een engel die zegt: Cornelius, je moet Petrus uit Joppe halen. Je zou natuurlijk ook kunnen denken, Cornelius kan toch ook zelf naar Joppe toe gaan. Dan kan hij daar het verhaal horen, het evangelie horen. Maar nee, het is belangrijk dat Petrus naar Caesarea gaat. Dat Petrus die stap zet naar Cornelius toe. Dat hij over de drempel van die heiden binnenstapt. En dat is ook voor vandaag een belangrijke les voor de kerk. Als wij vinden dat iedereen erbij hoort, als wij een inclusieve kerk willen zijn, dan zoeken wij ook de weg naar buiten. Je kunt wel zeggen, ja, maar de mensen kunnen toch naar de kerk komen. In de coronatijd trouwens helemaal niet gemakkelijk. Misschien is het juist nu nog meer van belang dat wij de weg naar buiten zoeken. Dat wij mensen opzoeken waar ze zijn. Want ook vandaag zijn er mensen op zoek naar God. Misschien zijn ze heel anders dan wij en zijn ze helemaal niet vertrouwd met de kerk, met de Bijbel. Zijn ze wel op zoek naar God. Ik proef in dit verhaal, in deze geschiedenis, een enorme drive van God. Een enorm verlangen van de Heilige Geest om de kerk naar buiten te laten gaan. Om aan mensen te laten zien, zoals deze Cornelius mag ontdekken. Cornelius, alles waar jij naar op zoek bent en alles waar jij in je leven in tekortgeschoten bent, heb ik gegeven in Jezus Christus, de Messias. Hij heeft zijn leven gegeven, ook voor jou. En zoals Lucas zijn eerste boek begon met keizer Augustus, het hele verhaal, en met een engel en met een boodschap die heel het volk zou ten deel vallen, zo vertelt Lucas het nu in zijn tweede boek ook. Dat er een vreugde is, een blijdschap, die heel het volk, maar niet alleen het volk Israël, maar heel de wereld zal ten deel vallen. Dat Jezus Christus alles ook voor jou, ook voor u al gedaan heeft. En dat je alleen maar zijn hand hoeft te pakken en dat hij je de weg zal wijzen. En misschien denkt nu iemand, God maakt geen onderscheid, maar ik moet wel geloven. Dus God maakt toch onderscheid, gelovig, ongelovig. Weet je, vergelijk het maar met de politie die geen onderscheid maakt tussen een burgemeester of een vuilnisman als ze de snelheid van auto's controleren. Geen onderscheid. Ieder valt onder hetzelfde, onder dezelfde wet. Maar ze kijken natuurlijk wel of je niet te hard rijdt. God maakt geen onderscheid of je nou heiden bent of jood, of je nou man bent of vrouw, of je nou wat voor kleur je ook hebt of wat voor geaardheid. Maar God vraagt wel, kom je? Vertrouw je mij? God heeft jou ook gezien. Hij roept ook jou. En hij wil dat je opstaat. En dat je zijn zoon Jezus erkent als de Messias. Die alles al voor jou gedaan heeft. God heeft jou gezien. En hij zegt, pak mijn hand. Ik wijs je de weg. Ik hoop dat je thuis dit hoofdstuk verder gaat lezen. En dat je onder de indruk komt van die geweldige boodschap. Dat God geen onderscheid maakt. En dat hij een God is van trouw. Waar we nu ook van gaan zingen. Amen.